Fijn dat we hier bij elkaar kunnen zijn vanmorgen. Fijn dat de mensen die met ons mee luisteren en meekijken via het internet ook weer lipsynchroon met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom. We hebben met elkaar net gelezen het gedeelte uit Efeze 5. En daarin komen een aantal tegenstellingen aan de orde waarover we gaan nadenken met elkaar. En ik moet zeggen, toen ik dat zo in mijn voorbereiding zag, toen was het veel praktischer dan ik van tevoren had gedacht. Dus als we straks de deur uitgaan, dan kunnen we het gewoon gelijk in praktijk brengen, wat er staat, denk ik. Maar voordat we erover nadenken, zoeken we Gods aangezicht in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we zijn u zo dankbaar dat u ons geroepen heeft. Dat u voor ons zorgt, dat u met uw geest in ons woont. Vader, en dan zijn er best periodes dat we dat eigenlijk niet eens in de gaten hebben. Maar als het erop aankomt, dan bent u er en maakt u ons uw woord bekend en wilt u onze gedachten leiden, behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus Jezus. Dat zijn zo al die signalen die we van binnenuit krijgen. En dank u wel, Vader, dat u ook vanmorgen bij ons bent. Dat u ons wijsheid en inzicht geeft in erkenning van u om te spreken, maar ook om te luisteren. Om het woord dat mag klinken te overwegen en samen met u in ons leven daar verder mee voor te gaan. Dank u wel dat u ons leidt en dat het mag zijn tot lof en eer van uw naam en tot opbouw van de gemeente zoals we vandaag bij elkaar zijn en met elkaar mogen omgaan. In Christus Jezus naam. Amen. Ja, tegenstellingen heb ik gezegd. Er zijn een paar tegenstellingen. En als je dat zo meegelezen hebt vanmorgen, dan zie je dat bijvoorbeeld een tegenstelling is licht en duisternis. Een andere tegenstelling was vrucht dragen of vruchteloos zijn, onvruchtbaar. Of slapen en wakker worden, dat zijn zo de dingen die in deze tekst naar voren komen. En het begint al met dat we kinderen van het licht zijn, hè? Vers 9, wandelt als kinderen van het licht. En zo begon Paulus eigenlijk het hoofdstuk. Hoofdstuk 5, daar staat dat wij navolgers van God mogen zijn als geliefde kinderen. Nou, die geliefde kinderen, dat komt hier weer terug, kinderen van het licht. Het heeft te maken met wat je leefomgeving is misschien wel. Eerder had Paulus al gezegd dat wij geen vreemdelingen meer zijn en geen bijwoners, al die moeilijke woorden. En maar had hij gezegd, en dat is iets wat wel bekend voor ons is, dat we gezinsleden van God zijn. We zijn in zijn gezin. We zijn verbonden met hem in een relatie van vader-kind. En als een kind opgroeit, dan wordt het ook nog, naast dat hij of zij kind is, wordt het zoon. En ook dat woord zoon, dat mag je mannelijk-vrouwelijk uitleggen wat mij betreft. Kinderen van het licht tegenover daden van de duisternis. Eens waren jullie duisternis, staat er. Eens, blijkbaar. En jullie zitten hier. Dat is over. We waren duisternis. Maar nu zijn jullie licht in de Heer. In de Heer. En als je het woord kurios, als je het woord Heer tegenkomt, dan moet je opletten, want dan gaat het vaak over praktijk, over wandel. En dat is ook eigenlijk hier aan de orde. In 5 vers 8 staat dan, thans zijt gij licht in de Heer. En wandelt dan als kinderen van het licht. Licht is een omgeving waar licht is. Daar kunnen planten kunnen groeien, daar kunnen perenboompjes peren voortbrengen. En nou ja, zo al naar zijn aard en soort. Licht is nodig om tot groei te komen. Wanneer ik had vroeger in Puttershoek was dat geloof ik, had ik een huis en daar zat een kruipluik in. En daaronder lag zand. En op de een of andere manier was daar graszaad of zo in terechtgekomen. En ik deed een keer open en ik zag allemaal gras. En dat was gek gras. Dat was echt gek. Dat was wit. Dat was gras, dat was wit. Wit gras, nou ja. Dat, fantastisch hè. Ik denk, hey, ik heb hier, daar kan ik mee naar Artis of zo. Ik heb hier een unicum. Nee, maar dat was gewoon door het gebrek aan licht. Was dat gras wit gebleven. En had het niet de functie kunnen doen die het heeft, namelijk om via dat groen, om koolzuurgas om te zetten naar zuurstof, of hoe dat heten mag. He, die fotosynthese, die was er niet. Het gras was wit gebleven omdat het in het donker was. Het kwam niet tot zijn recht, het kwam niet tot werken. En zo is het ook. He. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Toetsend wat de Heer welgevallig is. Eigenlijk staat zo'n tekst ook in Romeinen 12 vers 2. Toetsen wat de wil van God is. Door de vernieuwing van je denken. En wat is dan de wil van God? Want we willen al graag weten. Wat is nou de wil van God? Het goede. Het welgevallige. Staat zelfs het volkomene. Nou, dat is de wil van God. Die dingen kan je blijkbaar toetsen. Vruchten zijn zichtbaar aan een boom. Of aan een aardappel, of aan een aardbeienplantje. He, dat kan een aardbeitje zijn. Je gelooft dat je eerst gele dingetjes ziet en dan wordt het rood. Dat is met tomaatjes ook. Zie je een geel bloemetje en dan komt er een rood vruchtje uit. Door licht. Het groeit. De natuur heeft licht nodig. En zo hebben wij ook licht nodig. Maar dat is ook een ander soort licht. Dat is het licht van Gods woord. Dat, ja, zegt de Heer Jezus niet, ik ben het licht van de wereld. Dat betekent dat als hij er niet is, dan is het duisternis. Hij is het licht van de wereld. Het wordt zichtbaar in je leven en vrucht komt altijd van binnenuit. Er is een groeiproces wat door licht en door voeding vruchten voortbrengt. Het is nooit van buitenaf. Ook in de natuur is het zo. Ja, kijk, als je een kerstboom hebt, het is de tijd voor kerstbomen, en sommige mensen vinden dat prachtig, bij ons in de hal van het appartementengebouw is een kerstboom verschenen. Ja, ik denk ook dat het daar ongeveer bij blijft. Maar daar hangen ze ballen in. Nou, die ballen, dat is wel mooi, maar het zijn geen vruchten van die kerstboom. We hebben ze er zelf aan. Het is allemaal eigen werk, het is gefrutsel. En ja, in het donker met die lichtjes, dat is heel mooi. Maar als je de natuur zijn gang laat gaan, dan hangen wij geen peren in die boom. Nee, die groeien vanzelf. En dat is zo mooi. Ook in ons, als gelovigen, kunnen vruchten groeien. Maar het kan ook zijn dat we blijven hangen in de duisternis. De wereld om ons heen, daar zijn een heleboel dingen gaande waarvan je zegt, ja, dat heeft te maken met geestelijke duisternis. Men weet niet waar men mee bezig is. We komen op voor onszelf. De mensheid die is in partijschappen, in blokken, is die tegenover elkaar aan het staan. En het is duister. En wat gebeurt er dan? Dan zijn er werken van de duisternis. Ja, hoe herken je nou werken van de duisternis? Nou, ik laat me dicht bij huis houden. Gewoon wij zo als gelovigen, hoe herkennen wij werken van de duisternis? Niet alleen bij een ander, ook bij onszelf. Ik denk dat dat nog veel belangrijker is. Hoe herken je het voor jezelf? Nou, als je dingen stiekem gaat doen. Waarom doe je dingen stiekem? Omdat anderen het niet mogen weten. Dan proef je al, daar zit een duistere kant aan. Liever niet dat anderen het weten. Dat kunnen hele kleine dingetjes zijn. Het kan tot grote misdaden toe natuurlijk gebeuren. Maar het kunnen kleine dingetjes zijn. Maar als het niet openbaar mag zijn, als het verborgen moet blijven, dan heeft het te maken met duisternis. En ik denk dat we misschien allemaal wel eens meemaken dat er momenten zijn dat je misschien met vrienden ben je op pad. En die vrienden die gaan ineens een beetje zo fluisteren. En dan, waar hebben ze het over? Hey, ga je mee? Gaan we daarheen? En dat was nou eigenlijk net de plek waar je als gelovige beter niet kan komen. Nou, het zijn je vrienden. Dus wat doe je dan? Dat is heel moeilijk. Dat is een groot probleem. Want je wil niet alleen zijn. Vrienden, dat is het groepje waar je mee omgaat. Daar voel je je op je gemak. Dan ben je misschien iemand. Hè, deel uitmaken van een grotere groep. Maar als je je dan op een gegeven moment niet meer op je gemak voelt bij je vrienden. Omdat ze dingen gaan doen die te maken hebben met duisternis. Die stiekem zijn. Die anderen niet mogen weten. Dan komt het erop aan. Wil je bij je vrienden zijn en de duisternis opzoeken? Of durf je het aan om alleen te staan en vruchten dragen van het licht? Dat zijn momenten waarop je eigenlijk na zou moeten denken, wie zijn mijn vrienden? Zijn vrienden waar je mee omgaat, zijn dat nou vrienden die beslag op je leggen? Die eigenlijk een claim leggen op jouw leven. En als je het niet doet, dan laten ze je vallen als een baksteen. Zijn dat je vrienden? Of wie is je vriend? Is je vriend hij of zij die jouw leven vraagt? Om met hem mee te gaan de duisternis in? Of is je vriend hij die zijn leven gegeven heeft? Om jou het licht te geven. Die zijn leven voor je geeft. Daar mag je over nadenken. Op die momenten dat je keuzes moet maken. Dat je denkt van ja. Als je twijfelt. Hè, dat zijn van die signaaltjes. Als je twijfelt. Is dat wel of niet goed? Soms. Hè, soms. Dan kan één woordje genoeg zijn. Om de zaak te kantelen. Soms kan één houding genoeg zijn. Om anderen aan denken te brengen. En die vriend die zijn leven gaf voor jou. Dat is een echte vriend. Die kan ervoor zorgen dat jij het verschil kan maken. Vrucht. Dat kan zijn anderen weghouden van die duisternis. Door je als licht op te stellen. Dan kan je een licht zijn voor hen op hun pad. Ik denk al, als dat gebeurt, als je zo gebruikt mag worden door God, dan breng je vrucht voort. Duisternis geeft onvruchtbare daden. Het zijn werken van de duisternis. Het is vrucht van het licht en het zijn werken van de duisternis. Het gekke is, Gods geest woont in ons. Om vrucht te dragen hoeven we eigenlijk niks te doen. En licht is voor gelovigen de natuurlijke omgeving waarin ze leven. Vrucht groeit vanzelf. Gods geest werkt in je. Je moet werken in die duisternis. Dan moet je werken doen. Eigenlijk moet je bewust datgene wat van waarde is opzij zetten. Om de dingen van de duisternis te gaan doen. Het zijn vaak die slechte dingen die stiekem gebeuren. Hè? Nou, we hebben net gezegd. Wat zijn nou die vruchten? Wat is nou de wil van God? Of zoals het hier in Efeze 5 staat, de vrucht van het licht. Goedheid, gerechtigheid, waarheid. Nou, goedheid, gerechtigheid, waarheid. Is dat nou zo moeilijk om te onthouden? Het wordt ons met de geboorte in ons geweten gewoon meegegeven. Goedheid, gerechtigheid, waarheid. Als kind hebben we veel sneller in de gaten dat als een ander kind voorgetrokken wordt, dat vind je onrechtvaardig. En tegenwoordig, als je dan ouder wordt, ja, nou ja, dat heeft zo zijn redenen. He, of wat dan ook. Het zijn dus die slechte dingen die stiekem gebeuren. Nou, dat is slechte dingen, dat is dus niet goed. Dat kan je toetsen. Je, met slechte dingen benadeel je vaak andere mensen. Dat is eigenlijk een beetje onrechtvaardig. Nou, kan je toetsen. Is het rechtvaardig of is het onrechtvaardig wat je doet? Is het licht? Of is het duisternis? En wat een hele makkelijke toets is. Als je moet gaan liegen over de dingen die je doet. Als je vader of je moeder of vrienden vragen, wat heb je gedaan, waar ben je geweest? Als dat in die duisternis geweest is, dan heb je vaak de kans dat je dat niet wil vertellen. En dan ga je liegen. Of jokken, dat is een mooie woord misschien. Maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Je gaat liegen over wat je gedaan hebt. En waarheid en leugen, die staan tegenover elkaar. Dat zijn gewoon maar hele makkelijke toetsen. Goedheid, rechtvaardigheid, waarheid. Of is het slechtheid, onrechtvaardigheid en leugen waar je mee bezig bent. Dat heeft te maken met licht en duisternis. Nou, als het moeilijk is, dan staat er. Alles wat door het licht ontmaskerd komt, komt aan de dag. Want al wat aan de dag komt, al wat aan de dag brengt, staat er eigenlijk, hè, is licht. Daarom heet het, ontwaak jij die slaapt. Ontwaken. Nou, en het woord slapen, dat staat er eigenlijk niet. Het is een woord dat te maken heeft met een tukkie doen. Met dommelen, met knikkenbollen. Weet je wel? Zoals dat als je uitgewerkt hebt, dan zit je op een gegeven moment s'avonds thuis en dan zit je op de bank iets te kijken. Nou, dat is dommelen. Het gebeurt ook hier in de dienst regelmatig. Dan dommel je. Ik sprak vanmorgen een zuster, die had sterke koffie gedronken om niet te gaan. Maar goed, wij hebben een lange weg gegaan met elkaar. En ik weet de achtergronden. Dus, nou, ze is nog wakker, zag ik net. Dus, ze is niet ingedommeld. Ik wil nou niet zeggen dat in het woord dommelen ook dom zit, hoor. Dat ik geloof niet. Dat is niet aan de orde. Wakker worden. Christus is letterlijk opgewekt. Hij is aan het kruis, is hij gestorven, hij is begraven. En hij is weer opgewekt. Letterlijk, het is werkelijk gebeurd. Het is niet een droom. Het is niet een gedachte. Het is niet zo van, zijn manier van leven is nog steeds in mensen terug te vinden. En zo is hij opgewekt. Nou, dat is nou echt dom. En niet eens dommelen. Hij is werkelijk opgewekt. Nou, en dat beeld wordt nou gebruikt. Het beeld van de werkelijke opwekking en levendmaking en opstanding van Christus, dat wordt eigenlijk hier gebruikt als zijnde het beeld van wakker worden uit een slaap, uit een dommeltje, uit een in slaap gesukkeld zijn. Weet je, dommelen, dat is eigenlijk onvrijwillig. Je wil niet dommelen, je wil niet wegsukkelen, maar het gebeurt toch. Dat is nou helemaal zo. Het gebeurt, je bent moe. En dan zijn er omstandigheden waarin die dingen gebeuren. Maar het is wel een beetje onvrijwillig. Want je bent niet je pyjama aangetrekken of wat dan ook. En naar boven gegaan en naar je bed om bewust die stap te maken om te gaan slapen. Nee, je zit een beetje op, weet je wel zo. En dan schud je man of je vrouw schud je aan. Nou, wakker worden, want het is tijd om naar bed te gaan. Weet je wel zo. Dat is vanuit dommelen, onvrijwillig, op een gegeven moment ga je naar je bed en dat is vrijwillig. Je gaat bewust kiezen om te gaan slapen. Niet dommelen. Ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden. Nou, dat is het beeld, hè? De opstanding en de opwekking van Christus uit de doden. Die andere doden die zijn doodgebleven, maar hij is de eersteling en hij is opgewekt en dat is beeld van wat ook voor ons staat te gebeuren. Ook wij zullen opgewekt worden. Maar hier wordt dat als een soort beeld gebruikt. Hè? Ontwaak, wakker worden, word wakker. Het geloof dat in ons is, dat levende geloof, dat bepaalt onze wandel. Dat bepaalt ons gedrag. In ons is Gods geest aanwezig, waardoor we het geloof ontvangen hebben. En dat geloof dat we hebben, dat verandert onze houding. We worden omgevormd in ons denken door het geloof. Dus dat is de basis van ons wandel, geloof. En als Christus niet is opgewekt, staat er. Als je daar niet gelooft, dan is je geloof zonder inhoud. Nou, dan heeft je geloof totaal geen enkele waarde. Maar als je geloof inhoud heeft, als die levendmaking van Christus ook in ons gestalte krijgt, want we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgewekt in nieuwheid van leven, dat is in onze innerlijke mens is dat gebeurd, dan is de vrucht daarvan, is vanuit het leven in het licht, is datgene wat God welgevallig is. Word wakker. Ga nou niet dommelen. Word wakker. Dat geloof dat je ontvangen hebt, dat mag je leiden in je leven. En dan staat er iets heel geks. En sta op uit de doden. Nou, Christus, dat heb ik al gezegd, is letterlijk opgestaan uit de doden. Als je dood bent, dan ben je niet bewust van de dingen die gebeuren. De tijd is als het ware stopgezet. Totdat we weer opstaan en dan begint het. Dan gaat het verder. En je bent je niet bewust, al zijn het honderden jaren, van die tijd dat je dood geweest bent. Zo is het eigenlijk met dat knikkerbollen ook. Ik zei altijd van, als ik zo een beetje weg zat te sukkelen op de bank. Ja, maar ik hoor alles. Ja, Sandra, je hoort alles. En als ik dan een half uurtje of drie kwartier later wakker word, had ik helemaal niks gehoord. Ik was me gewoon niet bewust van de dingen die gebeuren. Maar ja, ik hoorde alles even in het begin nog, weet je wel. Dat is een bekende uitspraak. Ja, je hoort alles, hè. Dan zat ik weer een beetje te sukkelen. Je bent je niet bewust dat in de tijd dat jij zit weg te sukkelen, dat jij in je geloof aan het dommelen bent, dat de tijd voorbij gaat. En weet je wat Paulus zegt? Dat de nacht ver gevorderd is en dat de dag nabij is. Welke dag spreken we over? Ja, de dag ook van onze opwekking, van onze opstanding. Wanneer Christus komt, wanneer we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Dus er staat, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nou, we hebben dat, in de concordante vertaling hebben we dat woordje lichten vertaald met en Christus zal over u opgaan. Ja, dat doet een beetje denken aan de zon, hè? Die gaat ook op. Nou, het heeft eigenlijk te maken juist met het moment dat opgaan, heeft te maken met het moment dat de zon nog niet op is. Maar dat, dat de dageraad aanbreekt. Ja, dat is een moeilijk woord. En misschien dat je jongelui dat woord niet meer kennen. Het is wat ouderwets misschien. Maar de dageraad is het moment dat het nog steeds nacht is. Maar dat je aan de kim, aan de horizon, al wat licht ziet verschijnen. Zonder dat de zon al werkelijk zichtbaar is. Het is dus nog aan de ene kant, zeg maar in het westen, als je naar de lucht kijkt, zie je nog de sterren. En als je in het oosten kijkt naar de horizon, waar dat licht verschijnt, daar wordt het al licht. Daar zijn de sterren al niet meer zichtbaar. Nou, dat is een kort moment, elke dag. Misschien duurt het een half uur of een uur. En dan komt die zon tevoorschijn en dan is het dag geworden. Nou, daar gaat het hier om. En Christus zal over u opgaan. Nou heb ik een slide vergeten, als die überhaupt werkt. Arjan werkt. Dat is de dageraad. Vind je het niet mooi? Vind je het niet prachtig? Het is nog donker. En toch, je ziet, het duurt niet lang meer of het gaat dag worden. Het eerste licht komt al. Nou, dat is, en Christus zal over u oplichten. Die dageraad, je weet het zeker, het gaat komen. De dag zal aanbreken. Wanneer die zon komt, is de dag aangebroken. En dit is maar een korte tijd. Ja, Paulus zegt niet voor niks. De nacht is verder gevorderd. De dag is nabij. We zitten in het moment van de dageraad. Daar ben ik van overtuigd. Als je nou zit te dommelen, dan zie je die dageraad niet verschijnen. Als je wakker bent, dan zie je dat het licht gaat worden. Je bent onderweg. Het was nacht en eindelijk begint het aan die horizon licht te worden. Je weet, de dag is aan het komen. En wanneer hij verschijnt. Hij die ons leven is, staat er zelfs in Colossense 3. Wanneer hij verschijnt die ons leven is, zullen wij met hem verschijnen in de heerlijkheid. Dat heeft te maken met de komst van de Heer, waarbij de dood er niet gedaan zal worden. En wij zullen samen met hen die gestorven zijn, opstaan. En de Heer tegemoet gaan in de lucht. En daar stel ik me zo voor, hè. Nou we het toch over licht hebben. Ja, het is maar ja, mijn gedachte hoor. Maar als we dan onze ogen opslaan, dan zien we zijn stralende gelaat. Met een blijdschap dat hij ons mag begroeten. Je bent er, eindelijk zijn jullie er. Nu ben ik compleet. En hij straalt van blijdschap dat hij dat moment met ons gaat delen. Dat hij ons dit allergeweldigste heeft kunnen geven. De dageraad is voorbij. De dag is aangebroken. Misschien dat dat zo praktisch is. Dat wanneer we twijfelen, wanneer we maar een beetje aanrommelen en denken, ja, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Wanneer we in slaap dreigen te sukkelen, wanneer we aan dommelen gaan, dat we dan ineens wakker schieten en zeggen, wakker worden, de dag is nabij. Tot zover.